In de vorige aflevering hebben we het erover gehad wat een NFT eigenlijk is. Nou, we kwamen er toen wel achter dat NFT's heel veel kunnen zijn. Eigenlijk veel te veel. Dus toen bleek dat we eigenlijk terug moeten naar de basis om te kijken waar onze NFT's eigenlijk kon gaan. Of overgaan.
Interessant.
En het is, waar begin je dan? En eigenlijk moet je dan toch gewoon beginnen bij de vraag, wat is een blockchain? Ik zit hier met Bart Doemers, Bart Maarseveen en Casper Gokkel en Krijn Soeterman om het eventjes te hebben over wat een blockchain nou eigenlijk is en waarom je het nodig hebt voor NFT's.
Ja, gaaf. Eindelijk gaan we dus de diepte van de technologie in. En gelukkig hebben we Bart van Maarseveen, blockchain architect, hier aan tafel. Maar eerst zal ik eens eventjes vanuit mijn simpele, zielige geest vertellen Kasper, wat dus. Ik denk dat een blockchain is. Ja. Een blockchain is eigenlijk gewoon een grootboek. Een digitaal grootboek. En op dat digitale grootboek kan iedereen kijken. Dus het is open, het is transparant. En iedereen kan meekijken naar wat daar aan het gebeuren is. Dus is er anonimiteit op de blockchain? Nee, helemaal geen enkele. Tenzij je natuurlijk je adres gaat zitten verstoppen. Maar dan komen we met allerlei tenzij en maar en ifs. Wat ik eigenlijk heel spannend vind is, gaan die blockchains uiteindelijk met elkaar communiceren en krijgen we één digitale wallet? Want dat gaat uiteindelijk echt die NFT's helpen, denk ik.
Ik heb ook meteen een vraag aan jou. Want jij zei vanochtend dat je met je vrienden op Bloemendaal was. Mm-hmm. En dat je hen uit probeerde te leggen waarom jij zo enthousiast was.
Ah, het enthousiasme, ik hoor het al.
Ja. Waarom jij zo enthousiast was over een NFT?
Ja.
En wat vertel jij hun dan over een NFT en waarom?
Nou, ik vertelde eigenlijk dat ik een beetje teleurgesteld was in mezelf. Omdat je dan toch merkt dat ik dat eigenlijk helemaal niet weet over te dragen aan ze. Over mijn enthousiasme. Ze vinden het eigenlijk allemaal een rariteit. En ik merk ook dat ik dan in mijn antwoorden te snel eigenlijk hun richting inga. Ik probeer het te beargumenteren van, oh, het heeft waarde of iets dergelijks. Daar zat ik eigenlijk mee te worstelen ook deze week. Ik weet me daar ook nog niet helemaal raad mee. Wanneer is het nou interessant voor mensen om kunst op een blockchain te hebben?
Ja, ik denk echt dat we nu al 26 stappen verder zijn dan bij, zeg maar, wat is nou eigenlijk een blockchain en waarom heb je het nodig voor NFT's?
Ja.
Ik kijk naar Bart van Maarseveen.
Ja, ik zeg, kijk, blockchain is natuurlijk eigenlijk ontdekt bedacht met Bitcoin. En waar ging dat om? De essentie was digitale schaarste. Wat was ervoor nodig? Een transparant digitaal boekhoudingssysteem, de ledger. Maar het ging natuurlijk om die digitale schaarste, echte schaarste, creëren op een digitale manier. Dus dat je niet zoals in die tijd daarvoor, dat je mp3's gewoon kon kopiëren. Hè, dat je dingen kon weggeven en zelf een kopie kon houden. Terwijl je bijvoorbeeld ook kon zeggen dat je dat niet deed. Ik denk dat daar de essentie ook ligt en voor de waarde van Bitcoin, dat is echt schaars en worden er echt niet meer gemaakt dan dat het protocol voorschrijft. Maar dat is natuurlijk ook voor NFT's het geval. Dus een NFT op een blockchain vastgelegd is echt gewoon van één persoon.
Ja, maar we hebben daar nog wel even een verschil, hè? Want veel blockchains, zoals Ethereum of Tezos of dergelijke, die verwijzen eigenlijk naar een plek waar die file staat van dat kunstwerk. En dan zie je dus wel het tijdstip van minten of het tijdstip van koop of verkoop en dergelijke. Maar in de Bitcoin blockchain staat daadwerkelijk die ordinals op in die blockchain. Klopt dat, Bart Bloemers?
Ja, dat klopt. Alleen je zegt nu al zoveel.
Ja, ik zat ook al te denken.
Interessante
ja.
dingen. Je hebt Tesla's blockchain, je hebt de Ethereum blockchain. Dus je hebt allemaal verschillende blockchains. En man, hoe zie jij dat, Bart? Die verschillende blockchains. Waarom hebben we allemaal zoveel verschillende blockchains nodig?
Nou, waarom we het nodig hebben? Ik denk dat als je kijkt naar de natuur, dan zie je ook dat daar is ook diversiteit altijd een voorwaarde voor succes en voor groei. En ook voor resilience. En ik denk ook dat wij als blockchain gemeenschap. We moeten zorgen dat we weerbaar zijn. Ten opzichte van alles eigenlijk wat er in de wereld gebeurt. Dus veel blockchains hebben is gewoon goed voor de weerbaarheid van het hele ecosysteem. En we kunnen op die manier ook dingen ontdekken. En een van die dingen is inderdaad dat je NFT's op verschillende manieren kan opslaan. Maar dat je dingen kan enscriben in een blockchain. Daar kan
en dat bedoel je mee dat je zeg maar daadwerkelijk de code van de NFT in de blockchain zet.
Ja,
of dat je verwijst precies in de code van een NFT naar een externe plek.
Ja, het zijn twee verschillende dingen, maar het kan op alle blockchains kan dat wel. Dus ja, bij Tezos kan dat ook. En bij Ethereum kan je ook de ordinal aanpak gebruiken. Ik heb er zelfs volgens mij één op Ethereum, een Eve-scription.
Okay.
Dat was ook die kon je ook minten. Maar natuurlijk is in de blockchain minten is altijd is duurder. En daarom heeft het kennelijk ook een hogere status. Want dat is natuurlijk iets wat altijd gesynchroniseerd zou moeten worden door alle mensen die nood hebben. En dus het is duur. Het is inderdaad logisch dat je een Banksy in een blockchain wil hebben.
Misschien is dit wel alvast een mooie brug naar die technische vraag eigenlijk in het begin van wat is een blockchain. Er wordt hier al over een nood gesproken. Dus iedereen die dat eigenlijk het grootboek moet draaien. We hebben hier toevallig een validator in the room. Bart Bloemers zit, as we speak, keihard werken om de Solana blockchain te valideren. Hoe kijk jij tegen dit aan?
Ik vind het wel een interessante gedachte dat je, ja, dat je een digitale asset hebt, bezit. En dat je wilt daar een soort schaars creëren. En voor mij is een blockchain is een boekhouding van die digitale asset. En de boekhouding vertelt wie de eigenaar is, wie de digitale asset gemaakt heeft. Als er een verkoop is, zorgt de boekhouding dat er wordt vastgelegd van wie dat, dat gaat. En dat en wat Bart zegt, dat het een soort wereldwijde boekhouding is die transparant is en wat het uniek maakt, die niet veranderd kan worden. Dat is natuurlijk heel bijzonder.
Ja, want het werkt wel wat anders dan een spreadsheetje op je Google Drive die je deelt met andere mensen, zeg maar.
Even historisch bekeken, is het wel leuk eigenlijk om deze brug te maken, aangezien we hier ook in Amsterdam in een oud 16e eeuws pand zitten. Blockchain is eigenlijk een kopie van technologie die al eerder gebruikt werd in de tijd van de VOC. Want de investeerders die zaten hier rustig in Amsterdam en die wisten eigenlijk niet wat er gebeurde daar in het Verre Oosten. En die kapiteinen die waren natuurlijk daar aan het plunderen en geslagen anders.
Heel
dus wat deden ze? Elke kapitein had 9 boekhoudingen van andere schepen aan boord. Waardoor als ze terugkwamen hier in Amsterdam, de boekhouders konden controleren of niet toevallig zo'n pallet ergens halverwege bij de Portugezen in Macau doorgepatst werd. En dat ze dan zeiden, ik zat in een storm. Maar er was helemaal geen storm. Dus om dat te kunnen controleren, maakten zij eigenlijk gebruik van deze gedeelde boekhouding.
Ja.
Ja. In die end gaat het natuurlijk om een soort vertrouwen wat je hebt in dit geval een stukje techniek. Dat maakt het ook wel weer bijzonder dat daar geen twijfel om kan staan. Hè? Dat iets van jou is in dit geval of
Ja, nee, dat is natuurlijk vooral het interessante nu is natuurlijk van welke blockchains zijn er nog over 50 jaar. Als je het hebt over hele belangrijke kunst die je aan het verzamelen bent en je verzamelt dat op Solana, is Solana er nog over 50 jaar? Dat weten we niet natuurlijk, maar de waarschijnlijkheid daarvan is waarschijnlijk wel kleiner dan of Bitcoin er nog is over 50 jaar. En dat is denk ik ook een reden dat mensen kiezen voor, ik wil dat met Bitcoin vastleggen en niet met Solana. Daar zit een verschil in.
Ja.
Ja, Bitcoin is natuurlijk het oudste en meest betrouwbare veilige netwerk wat er nu is. En Ethereum is als tweede, komt eraan.
Maar There is no second best.
En Solana werd eigenlijk genoemd de Ethereum killer, omdat Ethereum niet heel goed werkt of in ieder geval heel duur is. En er zijn natuurlijk Sui en Sai, dat worden dan weer de Solana-killers genoemd. Dus
kan
het is
allemaal
een soort.
Jullie hebben nu zoveel namen van blockchains genoemd dat ik ze ook wel niet meer ken. Dus het gaat misschien niet helemaal de goede kant op.
Het is geen beleggingsadvies trouwens.
De grote vraag is dus van waarom zou je zoveel... Je hebt dus, nou, nu is heel kort net uitgelegd, het is goed voor ecosystemen om verschillende systemen te hebben. Want dan gaan er misschien een paar kapot te verdwijnen. Geen probleem, maar de sterkste zouden over moeten blijven. Of de best aangepaste, misschien een beter woord.
Ja.
En dan heb je op verschillende plekken zullen waarschijnlijk bepaalde blockchains populairder worden voor de ene toepassing en een andere misschien voor een andere toepassing. En dat heeft allemaal te maken onder andere met de mogelijkheid of je kleine simpele computerprogrammetjes, ook wel smart contracts, op is een beetje een raar woord, maar op je blockchain kunt draaien. En daar hebben natuurlijk heel veel NFT's maken gebruik van smart contracts. Behalve bij Bitcoin, want er zitten ordinals op. Werkt iets anders, die inscriptions. Maar goed, ik heb ook weer heel veel woorden gebruikt die best wel, misschien wat lastig zijn. Hoe zou je dat nou in een paar woorden kunnen omschrijven van hoe een NFT nou op een blockchain of aan een blockchain gekoppeld wordt? Bart. Althans, Bart van Maartsveen.
Ja, het uiteindelijk is natuurlijk een op een blockchain kan je tokens maken en op de Bitcoin blockchain heb je UTXO's. Dat zijn een soort bankbiljetten eigenlijk van waardes die je hebt. En daar kan je natuurlijk iets aan koppelen. En in het geval van de NFT toen die bedacht, het was vanuit één token die niet opdeelbaar is één unieke NFT. Dus het was een NFT was destijds altijd gewoon een versie van één.
Ja.
En daar zijn later natuurlijk andere mogelijkheden bijgekomen van dat je ook edities kan maken en dergelijke. Maar het begon natuurlijk daarmee. En je kan gewoon dat vastleggen en je hebt wat bij Bitcoin heb je wat mogelijkheden die zitten verstopt in Bitcoin script. Dat zijn eigenlijk regels. Maar Satoshi, de ontwikkelaar van Bitcoin in eerste instantie, die had heel bewust de keuze gemaakt om niet een Turing complete systeem te hebben. Want dan kan je ook je eigen systeem ondermijnen.
Wat is dat, Turing complete?
Turing complete is dat eigenlijk dat je een dat die alle instructies die een computer zou moeten kunnen uitvoeren, kan uitvoeren. En dat is Ethereum bijvoorbeeld wel. En eigenlijk alle andere smart contract platforms zijn dat wel. En die hebben daar dus een gas fee voor die contracten als een soort veiligheidspin.
Want anders zou je die eeuwig kunnen laten draaien en dan nemen ze alle tijd op van het netwerk.
Precies, ja. Dus, maar uiteindelijk is die NFT gewoon gekoppeld aan één token of één UTXO in essentie. Later wordt het verfijnd en wordt het iets complexer, maar zo moet je het even voorstellen in je hoofd.
En hoe zit het dan met die blokken? Bijvoorbeeld, ik heb bij Bitcoin wordt elke 10 minuten komt een nieuw blok gemiddeld. En dan wordt zo'n blok gemaakt door een miner in dit geval. En dan zit daar misschien wel je ordinal in. Jouw ene Satoshi met jouw plaatje. Dat voelt voor mij vrij makkelijk om uit te leggen. Maar hoe zit dat dan bij zo'n smart contract platform? Waar zit jouw token?
Ja, die wordt natuurlijk ook vastgelegd in blokken. Dat werkt eigenlijk hetzelfde. Maar het is een account-based system. Dus het is inderdaad iets anders gestructureerd dan met UTXO's. Maar uiteindelijk, die transactie zit gewoon in die ledger, in een blok.
Ja.
En bij die transactie zit informatie waar je kan terugvinden naar wat het linkt of welke regels van toepassing waren. En dus welke contracten aan verbonden.
En de miners worden dan validators genoemd of nodes die de...
Ondertussen toch wel weer nog gecompliceerder te maken. Wat we hier altijd natuurlijk graag doen of dat automatisch gebeurt. je hebt ook een heleboel verloren NFT's die verdwenen zijn. Hoe zit dat dan?
Zijn NFT's weg of bedoel je de plaatjes die weg zijn?
Die zijn echt weg volgens mij.
Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk er zijn een paar systemen waar je de afbeeldingen kan opslaan. Zoals je al zei, je kan het in de blockchain opslaan. Dat zijn kleine plaatjes uiteraard. Anders wordt het heel duur en vervelend. Je hebt Arweave, wordt wel veel gebruikt. En IPFS, het Interplanetary File System. Nou, dat laatste, IPFS, is een separaat systeem wat ook decentraal is. En waarbij mensen een node kunnen draaien waarop die plaatjes staan. Maar als jij dus een NFT hebt met een plaatje wat eigenlijk alleen jij af en toe bekijkt. Dat kan ik me voorstellen, dat gebeurt soms. Maar jij bent niet zelf iemand die een IPv6-node draait. Dan je andere nodes hebben niet echt een incentive om jouw plaatje te bewaren en te hosten.
Maar is dit een theoretisch verhaal of zijn er echt mensen die een plaatje...
Is echt gebeurd.
Kwijt zijn.
Ja, ik weet als er dus bepaalde beurzen neergaan, of die dus verdwijnen. We hebben er al een paar zien verdwijnen terwijl wij daar aan het verzamelen waren. Dan kan het dus, dan is die beurs, die normaal gesproken bewaart hij die node, dat adres waarmee je dus die NFT kunt blijven vinden en zien. Ja, nee. Maar als die tent failliet gaat, dan stoppen ze met alles. Er wordt er niks meer betaald.
Ik heb een leuk voorbeeld trouwens daarvan. Er was ooit, zijn de hackers gepakt van Bitfinex. Kan je dat nog herinneren?
Ja.
Een jongen en een meisje. En die gaven absurd veel geld uit. En dat meisje, dat maakte... En ze woonde in New York volgens mij. Dat meisje maakte gekke hip-hop filmpjes en dat soort dingen. Ja. En met dansjes. En die had dus een NFT gemaakt op OpenSea. En iemand had daar veel geld voor betaald. Maar toen ze opgepakt werden, toen kwam er dus een court order, waardoor OpenSea die NFT eraf moest halen. OpenSea was de enige die hem cashte in IPFS. Daarna was degene die NFT had, die was woest. Want die zei, ja, nu is die NFT weg. Hij was natuurlijk niet weg. Maar het plaatje was nergens meer gecashed. Ja. Dus als je het plaatje niet had, was de NFT weg.
Dus hij had wel, zeg maar, de token.
Hij had de rechten. Had
niet de gekoppelde.
Maar niet het plaatje. Hij had het origineel was zoek. En je kan vanuit de hash die je dan nog wel hebt van dat plaatje, kan je niet het origineel recreëren. Je kan alleen verifiëren dat het origineel is op basis van die hash.
Nou, dat is niet echt een heel vrolijk verhaal als ik aan jouw mooie verzamelingen denk op Tessels van foto's. Hoe zie je dat dan in dit licht?
Nou, bij Tessels weet je inderdaad van, nou, oké, er zijn een paar marktplaatsen die allemaal IPFS cashen voor hun eigen marktplaats. Dus zolang er een paar marktplaatsen zijn die dat doen en dezelfde NFT's laten zien, is het niet zo erg. En als je wel een grote collectie hebt en je ziet dat dat aanbod schraler wordt, dan moet je gewoon even je eigen IPv6-node draaien. Dat kan je gewoon doen. Die kan je gewoon op je laptop zetten. Dan laad je al je plaatjes daarin en dan cache je die lokaal. Je hoeft hem niet de hele tijd aan te hebben staan.
Heb maar je dit wel eens gedaan, Bart?
Ja, zeker.
Oké.
Dus draait hier.
Heb ik ook wel eens gedaan in een ver verleden.
Kijk, dat is, je weet dit soort dingen eigenlijk altijd alleen maar doordat je ze doet.
Ja.
Anders vergeet je het ook weer.
Maar dit is toch ook wel een reden dat mensen zeggen, ja, maar zie je wel, NFT's zijn dus geen knip voor de neus waard.
Nou, dus dit geldt alleen voor de NFT's die je dus opslaat op IPFS. Bij Arweave weet ik het eigenlijk niet hoe dat werkt. En als je ze natuurlijk in de blockchain zet, zoals Casper net zei van met ordinals,
ja, dus echt
dan heb je dat probleem niet. Want dan die blockchain die wordt natuurlijk door iedereen gesynct.
En hoe ziet zo'n plaatje er dan in blockchain taal uit? Op de blockchain, dan zie je geen plaatje, dan zie je alleen maar tekst, toch? En cijfertjes en dingetjes.
Ja. Dus dan, ja, maar daar kan je wel het plaatje van reconstrueren.
Ja, dat heet dus, dan over een JPEG of een PNG of iets anders. Ja.
Ja. Dus dat is anders dan alleen een hash. Want daar kan je het plaatje niet uit reconstrueren.
Maar wat is dan de limiet van zo'n plaatje? Daar zit dan waarschijnlijk wel een grote limiet aan. Dan kun je geen 75 megabyte in proppen.
Ze hebben dus, dat was de innovatie van Ordinals. Want ik denk dat we hebben eerder natuurlijk al Colored Coins gehad en je had dat Counterparty met je peppies, waar Casper ook nog een goed verzamelaar van was. Ja. Dus het was eerder al mogelijk om dingen te koppelen aan een UTXO. Je kan ook met een soort dataveld bij zo'n UTXO kan je dingen kwijt, zou je kleine...
Vandaag was Rutger hier op de playground en die had op zich wel een mooi verhaal daarover. Dat ze dus nu in de kunst proberen, gebruiken ze dus ook bepaalde satoshis die op een bepaalde locatie staan. Dus hij had een kunstwerk op de bitcoins die gebruikt werden in de pizza.
Zoiets. Ja. Die zijn wel verplaatst binnen de UTXO's.
Ja. Ja, dat vond ik ook weer heel... Ja, dat was dus weer een compleet...
En UTXO, dus dan wil je een
kunstwerkje hebben dat op een satoshi staat, die weer op een bepaald...
Die bepaalde zeldzaamheid
economische
heeft.
Zeldzaamheid
heeft. Dat zijn die rare satoshis. Ja, die kan je, er zijn ook zoekmachines voor. En dan kan je ze zoeken of je zelf toevallig een rare satoshi hebt.
Oh, Wat is dat toch?
Dat zou ik eens nou moeten heel erg leuk.
Airdrop op je rare Satoshi.
Maar wat was dus, dus met die ordinals is de essentie dat ze dus in een bepaalde volgorde de UTXO's kunnen zetten. Dus je kan nu het verspreiden over meerdere UTXO's, kan je dus je plaatje verspreiden. Dus je kan ook meer kwijt, ook doordat ze SegWit gebruiken en dergelijke. Dus, maar hoe groter je plaatje erin wil, hoe meer je gaat betalen.
Ja, want dat, hoe werkt dat, dat dan? Dan moet je zeg maar meer...
Het zijn meer bytes. Ja. En zo werkt...
En je betaalt per byte.
Je betaalt per byte, dat is bij Bitcoin...
kan dat voor zijn.
Ja. En als je dan over de toekomst hebt van die blockchains... Hè? Die vraag die stellen we net. Hè? Wat, hoe zien die blockchains eruit? Daar ben ik wel... Want Bitcoin is natuurlijk... 2 jaar of 1,5 jaar geleden hebben ze ordinals bedacht... dat ze elke Satoshi kunnen nummeren. En dat daar data bij komt. En dat eigenlijk een nieuwe beweging... bij Ethereum en Solana worden de plaatjes in ieder geval buiten meestal opgeslagen. Dus over 20 jaar, hoe ziet het dan eruit?
Goeie
even,
vraag.
Dus,
goeie vraag.
Worden dan alle plaatjes in de blockchain of buiten de blockchain?
Ik word niet beperkt door 20 jaar, kennis, dus ik kan dat wat makkelijker beantwoorden mis, misschien dan Bart. Maar ik denk eigenlijk dat wat je nu ziet is dat er steeds meer interoperability is. Dat betekent dat er verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren. En ik verwacht dat die trend eigenlijk doorzet. En dat we dus over 1 jaar of 20 niet meer weten of niet meer praten over een bepaalde blockchain. Ik denk nog wel bijvoorbeeld over Bitcoin misschien. Maar daarnaast zit die gewoon op een blockchain. En of dat nou Solana is, Ethereum of al die andere leuke coins die jij net noemde, Bart.
Sai en Sui.
Ja, precies.
Solana killers.
Ja.
Ja. Solana is de Ethereum killer. Hè? Ja. Ethereum is de Bitcoin killer. Ja. Zo kunnen we natuurlijk...
Ja, maar in de wereld van Casper werken ze dus allemaal samen. Dat is eigenlijk nog mooier. Weet je, dan ben je geen killer, dan ben je gewoon samen sterk.
Ja, dat ik denk uiteindelijk verhaal. Dat wel daar naartoe moet gaan. Want het heeft geen zin om. Het heeft geen zin om de hele tijd onderling met elkaar te blijven concurreren. Terwijl we eigenlijk hetzelfde aan het doen zijn.
Nou, dus je ziet wel wat dat die chains die kopiëren echt heel veel van elkaar. Dus, dus al het goede wordt toch.
Al het goede wordt weer meegenomen. Ja.
En ik hoorde ook Bitcoin, die kijkt ook naar Ethereum. Hoe zij die NFT's hebben aangepakt.
Tuurlijk,
en dat implementeren, dat doen ze ook een beetje na natuurlijk. Ze zeggen, Ethereum was ons testnet. En wij gaan
verbeteren.
Dus het is één grote kopieershow. Dus het groeit sowieso naar elkaar toe.
Ja, dat is het. Maar ze hebben wel allemaal hun eigen USP en allemaal hun eigen...
Nou, maar dat is ook daarom is die noodzaak er ook eerlijk gezegd. Hè? Want ik heb nu veel te veel verschillende wallets. En sommige dingen heb ik ook al echt helemaal geen zin. Oh, dan moet ik weer het van één wallet naar een andere.
Ja, daar gaan we de volgende keer wel eens over hebben.
Nou, daar word ik knettergek van. Dus ik wil ook gewoon dat er één plek is die gewoon zegt... Oké, dat is Cas Crypto en daar kan ik gewoon lekker mijn plaatjes bekijken en doorsturen.
Ja, dat is voor de nabije toekomst om het over te hebben.
Ja.
Willen we nog een weet u eigenlijk hoe het zit met die blockchains?
Ja, het laatste rondje.
Ja, lijkt me goeie.
Ja, waarom heeft een NFT een blockchain nodig? Krijn, begin jij maar.
Ja, je wil uiteindelijk gewoon wel bijhouden waar iets ooit vandaan gekomen is. Dus voor provenance, oftewel herkomst, is het hartstikke handig, denk ik. Voor kunst is dat sowieso praktisch.
Ja, ik zit toch nog steeds op de community. Je wil gewoon uiteindelijk die mensen die jou supporten in jouw kunst, die wil je bedanken en die wil je erbij betrekken.
Ja, maar die gaan dood en je kunst niet.
Nee, maar mijn kinderen die krijgen zo meteen bedankjes van X-Copy. Let maar op.
Oh. Ja, ik denk ook dat provenance is het belangrijkste wat blockchain toevoegt. Ik weet nog dat Henk, die hier natuurlijk ook vaak kwam, altijd zei van... Op zich kan je al die andere dingen die blockchain biedt... ook nog wel zonder blockchain, maar gewoon met encryptie oplossen. Maar provenance natuurlijk niet.
Nee.
Dus provenance is... En het is natuurlijk heel gaaf als jij een NFT hebt... die vroeger van Snoop Dogg was, bijvoorbeeld. Om wat te noemen. Dat is natuurlijk super, super cool. Dus dat is echt iets wat blockchain brengt.
Ja, wel belangrijk daarbij is dat je wel je eigen wallet... in ieder geval je keys en je coins houdt, dat je dat niet...
Ja.
Nou, alleen nog maar kunt kijken, maar niet meer kunt iets mee kunt doen.
Absoluut belangrijk.
Dat is toch mooi dan. Dat is toch een soort emotie die je vastlegt op een niet veranderbare wijze eigenlijk.
Ja. Maar nog een laatste vraag heb ik dan voor jullie. Wanneer word ik niet meer uitgelachen als ik op een borrel sta en vertel dat ik een JPEG met glitchende zooi gekocht heb?
Het hangt er van de mensen af die van dezelfde type dingen houden als jij, denk ik.
Ja, dat is, ja als je op een borrel komt...
nog langer voordat het blockchain...
Borrel komt bij mij, dan word je niet uitgelachen.
Nee, daarom. Ik zou zeggen, lekker een borrel erbij en tot de volgende keer.
Yes, dankjewel.